Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer aan het kijken bent. We gaan het in deze aflevering hebben over Meta. Een bedrijf die inmiddels een mega dividend uitkeert aan Mark Zuckerberg, de CEO. Die krijgt zo'n 700 miljoen per jaar aan dividend. Omdat Meta heeft besloten om 10% van hun winst te gaan uitkeren als dividend. Wat uitkomt op ongeveer... Nou, precies 50 cent per kwartaal, dus $2 per jaar. En wat uitkomt op een dividendrendement van 0,43%. Dus nog enorm veel ruimte voor Mark Zuckerberg om hier nog heel veel geld aan te verdienen door de dividend te blijven verhogen. En we gaan ook kijken naar de waardering van Meta, want geloof het of niet, op Instagram krijg ik de afgelopen tijd regelmatig vragen over de Magnificent Seven. Over Amazon, over Alphabet, over Meta, over Tesla, noem het maar op. En we gaan al die verschillende bedrijven behandelen. Maar vandaag gaan we het dan specifiek hebben over Meta. En dan specifiek de waardering ervan. Want er wordt regelmatig gesproken over de gestegen beurskoersen. Er wordt regelmatig gesproken over gedaalde beurskoersen. Maar op dit moment staan de beurskoersen best wel hoog. En dat vraagt dus ook een fundamentele blik op hoe de waardering van die bedrijven er daadwerkelijk uitziet. Als we kijken naar de winsten, als we kijken naar de omzetten, wat zien we dan? Is het bedrijf ver gewaardeerd, gemiddeld gewaardeerd, ondergewaardeerd, overgewaardeerd? En hoe lang kunnen we vooruit gaan kijken? Nou, in deze video hoop ik je daar een duidelijk beeld bij te geven. En om dat goed te kunnen doen, moeten we er eerst even uit gaan zoomen. Kijk, Meta is een bedrijf die wij, jij en ik, ik neem aan dat de meeste mensen die deze video's luisteren, of dat nou via podcast is of via YouTube, dat die media even oud zijn als ik. En Meta is een van de bedrijven die wij hebben letterlijk zien opgroeien tot een volwassen bedrijf. En als je een beetje de belegger hebt gevolgd, de belegger bestaat inmiddels al 5 jaar. Ik heb letterlijk mensen ontmoet die 16 waren, die in de community zaten en nu 21 zijn. Ik heb mensen ontmoet die net 18 waren en nu inmiddels 23, 24 zijn. Dus over de loop van tijd heen hebben we veel meegemaakt. Een van de dingen die we hebben meegemaakt is dat we Meta letterlijk hebben zien opgroeien. Klassiek volgens het model wat we natuurlijk hier al jaren bespreken. Dat is de corporate life cycle, waarbij ook juist de CEO hoort. En die lifecycle ziet er als volgt uit. Kijk, een bedrijf begint als een idee, als een start-up. En vertelt een plausibel verhaal, heeft een plausibel product bedacht die goed zou kunnen werken onder een specifiek aantal mensen. In het geval van Facebook, hoef ik je misschien niet te vertellen, maar is ooit op Harvard gestart door een Facebook, een gezichtboek te maken, zodat je andere studenten zou kunnen herkennen en met zo'n contact zou kunnen blijven. Nou, dat is gigantisch gegroeid. Daarna gaat het bedrijf naar de Young Growth Phase. In die fase maakt een bedrijf in principe geen winst meer. Geen winst überhaupt. En begint het wel daadwerkelijk te groeien. Dan komt er een omzetstroom, een manier waarop ze geld beginnen te verdienen. En het verhaal blijft plausibel en blijft consistent. En in al die verschillende fases heb je ook verschillende CEO's nodig. In het geval van Facebook, wat interessant is, is dat we in al die fases dezelfde CEO altijd hebben gehad. Maar het hoeft niet per se altijd dezelfde CEO te zijn, want niet iedereen heeft de juiste vaardigheden om een bedrijf helemaal van een jongs af aan naar een volwassen bedrijf te gaan helpen groeien. Dus we hebben ook die leercurve van Mark Zuckerberg meegemaakt. Als je een beetje Mark Zuckerberg kent, dan weet je, vroeger was die een stuk ruiger, een stuk agressiever, een stuk innovatiever. Hij heeft luchtballonnen overal in India en overal de lucht in geschoten om te zorgen dat ze daar internet hebben, omdat hij maar wilde blijven groeien. Inmiddels is dat, die scherpe randjes zijn er een beetje vanaf, maar we gaan zo meteen even ook kijken naar een belangrijke video ervan. Maar in het begin heb je een visionair nodig. Later heb je iemand nodig die zichzelf wat meer pragmatisch kan opstellen. In de high growth phase, dat zijn bedrijven die vooral willen opschalen, die hebben echt iets ontdekt wat de markt belangrijk vindt, nodig heeft. En willen opschalen tot het punt waar ze niet meer kunnen opschalen. Dat de groei eruit zit. Dat alle klanten bediend zijn. Dat iedereen die hun product nodig heeft en zou willen hebben, er al eentje heeft. En als dat niet van hun is, van een van de concurrenten, dat die markten begint te verzadigen. Daar hebben we meer de Bob de Builder nodig. En daarna komt de maturity phase. Dit zijn bedrijven die nog steeds wel relatief de omzet groeien, maar niet meer zo hoog als vroeger. Dat is een beetje de fase waar Meta nu in zit. Je ziet, dus we gaan het zo meteen even ook hebben over de waardering en dergelijke. Je ziet de omzetten niet meer dusdanig groeien als heel lang geleden. De verwachting is dat dat ook zo blijft, omdat in principe iedereen die een internetconnectie heeft, een internetverbinding heeft, gebruikt een product van Meta. En dan komt de mature stable growth, dan begint groei in principe langzaamaan weg te vagen. En beginnen winsten vooral heel belangrijk te worden. Dat zijn de momenten wanneer een bedrijf een dividend begint uit te keren en ga zo maar door. Dus je zou kunnen zeggen, Meta zit in de midlife crisis. En aan het einde is de decline, oftewel die endgame, de decline. Dan beginnen de omzetten en de winsten weer te dalen, omdat de markt gigantisch verzadigd is en heel veel concurrenten zijn en ga zo maar door. Dus je zou in theorie kunnen zeggen dat de lifecycle van elk bedrijf is om uiteindelijk te sterven, om uiteindelijk dood te gaan. En die lifecycle kan je alleen extenden als je met nieuwe innovatieve dingen komt. Dus eigenlijk binnen een heel groot bedrijf nog steeds een start-up gevoel hebt en een start-up ideeën hebt. Ik beleg zelf persoonlijk meer richting de young growth en de high growth fase. Dat zijn de twee fases waar ik zelf bedrijven het liefst in heb. En als dat high growth is, dan heb ik liever, en zeker als mature growth is, zoals een Alphabet en dergelijke, en een Microsoft. Microsoft is overigens een schoolvoorbeeld van een bedrijf die hun lifecycle heeft blijven extenden. Maar dat gaan we zo even bespreken. Maar ik heb heel graag bedrijven die in de young growth, high growth fase zitten. Als ze in de high growth fase zitten, vooral in de scaling up test en meer richting de midlife crisis komen, dan is het belangrijk voor mij om in ieder geval een aantal dingen te hebben, een aantal moonshots, zoals ik ze noem, waarmee ze die lifecycle kunnen extenden. Dus om een voorbeeld te geven, Microsoft is een bedrijf die lijkt tot nu toe eeuwigdurend die lifecycles te kunnen blijven extenden. Ze kwamen met de PC, dat ging fantastisch. Op een gegeven moment had iedereen een computer of een laptop en dergelijke. Daarna, wacht even hoor, ik word gebeld. Daarna was het belangrijk dat ze richting de cloud gingen innoveren. En dat is ook daadwerkelijk gelukt met een Azure. En nu is AI hun paradepaardje geworden, waarmee ze dus blijven innoveren en blijven die lifecycle blijven extenden. En dat zijn de gouden bedrijven. Dat zijn de typische bedrijven die je in je portefeuille wil hebben. En dan kan je in principe je hele leven lang die bedrijven bezitten en ontiegelijk veel geld ermee verdienen. En ga ze maar door. Maar feit blijft, Meta zit in die midlife crisis. Dus vandaar ook dat je ziet dat ze een dividend beginnen uit te keren. Het is een relatief lage dividend, zou je kunnen zeggen, percentagegewijs, maar het is nog steeds bijna 10% van hun winst. Dus ze hebben nog een hele lange weg te gaan. Maar je moet je voorstellen als Meta het richting 20 of 30 of 40% van de winst zou gaan uitkeren, dan spreek je van dividenden voor een Mark Zuckerberg van ongeveer 3, 4 miljard per jaar. Alleen al een dividend wat Zuckerberg zou ontvangen. Die overigens kan gaan herbeleggen, nieuwe starters bouwen en gaan zo maar door. En in die maturity fase, wat je dan vaak ziet, is dat het bedrijf zich moet gaan verdedigen. Dat is ook nu een beetje wat je gaat zien, wat er simpelweg bij een bedrijf als Meta aan de hand is. En Donna the Defender, dat is een beetje de typische CEO-karakter die je nodig hebt in die tijd. En de vraag is dus, kan Mark Zuckerberg dat aan? Kan Mark Zuckerberg Donna the Defender zijn? Want Donna the Defender, die moet het bedrijf gaan verdedigen. Er komt heel veel op het bedrijf af. Het is een enorm volwassen bedrijf met een enorme verantwoordelijkheid. En die moet dan dit soort dingen doen. In dit geval moet Zuckerberg dat natuurlijk doen. Laten we even kijken naar hoe die werd aangesproken op de verantwoordelijkheid van zijn bedrijf, laten we zeggen. Het gaat even, misschien toch wat beetje context. Het gaat over mensen die gepest werden op Facebook. Mensen die heel veel haat over zich kregen. Heel veel onzin over zich kregen. Sommige mensen die uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd. Of mensen die vinden dat hun hele leven is verwoest omdat ze heel makkelijk via Facebook te bereiken waren. En daar wordt hij dus verantwoordelijk voor gehouden. Laten we even kijken eens wat hij zegt en dan gaan we in op wat details.
Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now?
Well,
they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people?
I'm sorry for everything that you have all gone through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
Ja, en het siert hem ook wel om even op te staan en daadwerkelijk zijn excuses aan te bieden. Want onderaan de streep, je neemt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid door iets te faciliteren, laten we zeggen. Maar de vraag is of dat zijn verantwoordelijkheid is. En die vraag heb ik ook jullie gesteld op Instagram. Mensen die mij op Instagram volgen. Die hebben heel duidelijk gestemd dat het niet zijn verantwoordelijkheid is. Een gedeelte vindt dat het wel zijn verantwoordelijkheid is. Want er is ook een senator geweest in diezelfde hering die zegt: Mark Zuckerberg, you got blood on your hands. En dat is nogal wat om te roepen. Ik bedoel, als ik kijk ook naar de comments, mensen die zeggen, ja, dat is absurd. We moeten autofabrikanten sorry zeggen voor auto-ongelukken. Andere mensen die zeggen, het is belachelijk, ik ben zelf geen groot fan van Facebook en de mensen erachter. Maar zo kunnen we over alle grote bedrijven iets zeggen. Facebook heeft vooral heel veel goed gedaan, al zeg ik dat niet graag hardop. Mensen achter de keyboards zijn het probleem. En met de schaal die Facebook heeft, Facebook bedient meer dan 3 miljard mensen. En dat is nogal wat, hè? 3 miljard mensen. Je zal in principe altijd wel een percent of een half percent van de mensen hebben die zich misdraagt op een platform, maakt niet uit welk platform dat is. En als je op schaal van Facebook gaat kijken, dan heb je het over miljoenen mensen binnen die halve procent of 0,1% zelfs. Dus heel simpel, je kan Facebook in principe niet verantwoordelijk houden voor zoiets. En het is wettelijk ook niet mogelijk voor ze om dat te kunnen doen. Maar goed, daar kunnen we lang of kort over discussiëren. Dat is wel de fase waarin Facebook zich op dit moment bevindt. En dan, wat betekent dat voor jezelf, voor Mark Zuckerberg? Nou, hij krijgt ongeveer 700 miljoen aan dividenden. Hij heeft een salaris van $1. geen bonussen en ongeveer 27 miljoen wordt er per jaar uitgegeven aan zijn veiligheid. Dus hij moet ook beveiligd worden en ga zo maar door. Niet alleen hij, het is een hele familie. Jammer dat het nodig is, maar het is een flinke kostenpost wat het bedrijf maakt om hem te kunnen beschermen. Maar hij heeft wel 13% van Meta in handen. En daar moet je een onderscheid maken tussen economic state en voting control. Dus je hebt klasse A en B aandelen, heb je misschien wel eens voorbij zien komen. De een die heeft stemrecht, de ander heeft geen stemrecht. En hij heeft 61% stemrecht. Dat betekent dus dat hij absolute macht heeft binnen Facebook om te kunnen doen en laten wat hij wil. En dat is maar goed ook, zou je kunnen zeggen, de afgelopen jaren geweest. Want hij heeft het bedrijf van de grond af aan opgericht. Hij is ook emotioneel heel erg invested in het bedrijf. En de vraag is dus ook, gaat hij dat nog heel lang volhouden? Onderaan de streep willen regulators ook dat hij misschien wel gaat opstappen. Wat anders gaat doen, wat leuks gaat doen. Weet ik veel, misschien even met zijn hond wandelen of iets dergelijks. onderaan de streep willen ze hem ook weg hebben daar natuurlijk. Want een bedrijf waarvan de founder, die gepassioneerd is, heel erg geïnvesteerd is in het bedrijf, dit niet meer is een bedrijf die makkelijker te controleren is door de overheid. Zet daar een manager neer die dingen uitvoert en je hebt geen innovator, je hebt geen Mark Zuckerberg in principe nodig. Dus ik denk dat dat ook een beetje is waar die overheden en dergelijke op aansturen. Want Facebook, of het nou leuk vindt of niet, is onderaan de streep een hele mooie sociale tool geworden die eigenlijk de overheid had moeten creëren. Want dan kan je ook heel veel dingen meer in de handen van de overheid schuiven, want die dragen onderaan streep toch verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in het land. En om dat in publieke, in privéhanden te hebben, vraagt simpelweg om problemen, zou je kunnen zeggen, omdat er toch winst gemaakt moet worden. En dan heb je allerlei issues waar bedrijven zich natuurlijk 100% aan houdt en moet houden. En dat is hartstikke belangrijk. Maar als je dan toch zoveel shit gaat roepen over een bedrijf, gaat dan privatiseren en gaat het zelf lekker doen als land, zou ik dan zeggen. Nou goed, kunnen we lang of kort over lullen. Feit blijft dat dat de feiten zijn. Nou, hoe ziet de waardering eruit op dit moment voor Meta? Als we kijken naar nu, zou je kunnen zeggen het is relatief ver gewaardeerd. Als we kijken naar de forward PE, dan komen we uit op 24, dus heel ver gewaardeerd. Als we kijken naar 2025, kom je uit op een forward PE van 20. Als we een jaar later kijken, nou, kom je uit op 18. 2027, over 4 jaar kom je zelfs uit op een PE van 15 keer de winst. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het is blijkbaar vinden dus heel veel analisten dat het vrij ondergewaardeerd is als we naar de komende jaren kijken. Als we kijken naar omzet, dan zie je ook dat er nog relatief veel groei verwacht, ondanks dat het in de maturity fase zit. En dat is ook het unieke van heel veel techbedrijven die we nu zien, hè. Bedrijven die ongelooflijk hard in de maturity fase zitten, zien nog steeds hun omzetten vrij mooi stijgen. En de vraag is dus, hoe lang gaan we dat nog blijven zien? Hoe lang tot die daling begint in te zetten voor de lange termijn? We zien soms wel dalingen, dat is oké, dat is gezond. Maar voor de lange termijn, een jaar, twee, drie, vier jaar achter elkaar, van bijna geen groei of misschien wel zelfs een lichte daling. Dan weet je, oké, we zitten nu in een fase waarin Larry, de liquidator, nodig is, die banen komt schrappen, die kosten gaat snijden en ga zo maar door. En dat is ook een beetje de fase waarin Meta zich probeert naartoe te werken. Want Zuckerberg heeft het de Year of Efficiency genoemd, heeft ontiegelijk hard de winsten zien doen stijgen. Terwijl de jaren voor juist zei, we gaan ontiegelijk hard geld uitgeven om de metaverse te kunnen bouwen, om onze VR-brilambities te kunnen bekostigen. En daar hebben ze uiteindelijk toch laten varen voor de Year of Efficiency heel veel winst gemaakt. En je ziet ook dat het aandeel sindsdien zo'n 400% is gestegen. En de reden dat ik er toen persoonlijk niet zelf in belegde, is omdat ik liever niet in bedrijven zit die richting de maturity fase zitten. Ondanks dat er weer kansen in zitten en gaan ze maar door. Dat past gewoon simpelweg niet bij mij. Dat is niet iets wat ik wil doen. Dat gedeelte van mijn geld zit al in wereldwijde ETF's waar ik niks voor hoef te doen. Dus als deze bedrijven het goed doen, dan zitten die al in die wereld ETF's waar ze een hele grote weging hebben. Dus al met al hoop ik dat je dit een interessante aflevering vond. En als dat zo is, laat even een like achter. Laat even in de comments weten dat je dit tot het einde hebt gekeken door even bingo te zeggen. En ik zie je bij de volgende video terug.